We gaan de draad weer oppakken in Romeinen 8. En we gaan nu lezen vers 28, 29 en 30. Dat is de volgende pericoop. De teksten die bij elkaar horen. En we pakken eigenlijk de draad op midden in vers 28. Maar voor het verband beginnen we aan het begin van het vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, en dan krijg je het, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, en die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Als je naar vers 28 kijkt, naar het tweede deel, dan staat daar, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. De Statenvertaling heeft, namelijk diegene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het gaat hier over een roeping, over geroepenen in de allereerste plaats. En natuurlijk moeten we ons realiseren dat het hier gaat om een roeping, maar dat een roeping niet hetzelfde is als een verkiezing. We krijgen hier een beetje een moeilijk gedeelte, dus na de lunch moeten we proberen een beetje bij te blijven. En daarom zeg ik het nogmaals, een roeping is niet hetzelfde als verkiezing. En zo is het vaak wel opgevat. Maar een bijbeltekst, en we gaan hem niet opzoeken, maar die wordt heel wat keren gezegd, en daar blijkt ook uit, dat een roeping niet hetzelfde is als een verkiezing. Een hele bekende, die zegt, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. U mag door naar de volgende ronde. Dus velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Daar zie je aan, roeping en verkiezing zijn twee verschillende dingen. Waarom? Omdat achteraf zal blijken dat niet allen die geroepen worden op die roeping ingaan. Die roeping gehoorzaam zijn. En vergeet niet, God weet van tevoren wie dat zullen zijn. En dan kom je op een heel moeilijk punt waar we ons moeilijk in kunnen verplaatsen. Want wij zijn maar mensen, wij zijn God niet. Maar God kan zich dat voorstellen. Voorstellen. In diezelfde tekst staat ook het woord voornemen. Hè? Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Het woord voornemen, wat is dat in de grondtekst, in het Grieks? Nou, dat kent u waarschijnlijk wel. Pro, dat is voor, pro. En het woord thesis. Prothesis. En wij weten wel wat een thesis is, zelfs in de Nederlandse taal gebruiken we het woord thesis. Wat is een thesis? Dat is een stelling. Daar heb je ergens een mening over. Of dan poneer je wat, een stelling poneer je. Dat is een concept. Daar gaan we nu van uit. Dat is een stelling. Het woordje prothesis is natuurlijk pro, is natuurlijk voor. En bij elkaar zou je het ook kunnen vertalen als een voorstelling. Iets wat je voor je geest kan plaatsen. Iets wat je je voorneemt. Iets wat je je voorstelt. Je iets voor de ogen stellen. En God kan zich iets voorstellen zonder twijfel te hebben. Dan zijn thesis, zijn mening, wat hij zich voorstelt, dat het zo zonder twijfel zal zijn. En zo zonder twijfel is en zo zonder twijfel zal uitpakken. Voorbeeld, Romeinen 9, vers 11. Want toen de kinderen nog niet geboren waren, dat is wat hè, die babytjes zijn nog niet geboren, en goed nog kwaad hadden gedaan, nee, een baby die nog niet geboren is, ja, die heeft geen goed en kwaad gedaan. Maar allebei hebben ze geen goed nog kwaad gedaan. Opdat het verkiezende voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, Maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Vraag, wie verkoos God? Hij was verkiezend bezig. Wie verkoos God? Jacob of Esau? Hij verkoos Jacob. Heeft God daarin gelijk gehad dat hij Jacob koos? Ja, want wat bleek later in de praktijk? Wat deed Esau? Die verkocht zijn eerste geboorterecht. En wat was er van Jacob? Nou, Jacob was misschien naar de mens gesproken in het begin helemaal niet zo'n man waar hij tegen opkeek, zoals bij Esau. Maar dat was een beetje een hielenlichter. Dat betekent ook zijn naam. Nou, niet een jongen waar je van zegt, God, daar ben ik vol onder de indruk. Maar Jacob werd uiteindelijk in zijn leven van een Jacob tot een Israël. Een vorst Gods. Dat is zijn naam, Israël. Vorst van God. En God wist dat. Ja, God wist dat. En daarom, omdat God dat wist, heeft hij van tevoren al tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn, en wat nog meer, daarom heeft hij Esau gehaat en heeft hij Jacob lief gehad. En kon hij met Jacob, die in Israël werd, geweldige plannen hebben en met Esau niet. Dat wist hij vooraf. Ja, wist hij vooraf. Dat woordje pro, dat woordje vooraf, moet eens opletten hier in dit hele stukje wat we hebben gelezen, die paar versjes. Hoe vaak niet dat woordje voor je tegenkomt. En je komt dat ook in het Nederlands, dat woordje pro, wat vertaald is voor, kom je herhaaldelijk tegen in de woorden voornemen, hier in het stukje, voornemen. En het woord voorkennen. En nog een woord, het woord voorbestemmen. Allemaal pro, 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 pro. Voornemen, vers 28b, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Vers 29, voorkennen. Want die hij tevoren gekend heeft, dat is voorkennen. En dan krijg je meteen ook nog een ander woord, voorbestemmen. Heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Tevoren bestemd, tevoren gekend, het woord voornemen. Allemaal voor, vooraf. Wat wil dat woord pro zeggen? Gaan we naar 2 Timotheus 1. Waar moet je dan aan denken, aan het woordje pro? 2 Timotheus 1. Vers 9. 2 Timotheus 1, vers 9. Daar staat, wees mede bereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God. En dan vers 9, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons in Christus Jezus gegeven is, wanneer? Voor eeuwige tijden. Beetje naar vertaald, want in de grondtekst staat, voor de tijden der eeuwen, voor de tijden der aionen, staat er in het Grieks. Dus daar kom je ook tegen, en dat heeft helemaal betrekking op ons, op onze roeping, wat een heilige roeping is. En hier heb je het ook meteen te maken dat we bereid moeten zijn voor het evangelie te lijden. Nou, dat is Romeinen 8, zijn lijden. Maar het is een roeping, en hij heeft ons naar zijn eigen voornemen, ook weer woordje voor, en dat woordje voornemen, wat je ook in Romeinen 8 vers 28 tegenkomt, en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is, voor eeuwige tijden. Die roeping zit dus vast aan het verleden. Zit dus vast aan de verleden tijd. Aan een periode zit het vast, van voordat de tijd begon. Letterlijk dus, voor de tijden der aionen. Voor de tijden der eeuwen. En dan krijg je iets heel belangrijks. God ziet het eind. Voor het begin. Mag je opschrijven. God ziet het eind. Voor het begin. Voor het begint. voor Genesis 1 weet hij het einde al. God is alwetend. Je hoeft God niks te vertellen. Dan kunnen we ons niet voorstellen. Maar hij weet het. En daarom kan hij alle dingen werken naar de raad van zijn wil. Ja, dat voorkennen, dat is vers 29, daar staat, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd, een bestemming gegeven. Het woord voorkennen, dat is het woord prognosko. Pro, voor, ginosko, kennen. Een ander woord daarvan afgeleid is een zelfs nog naamwoord, prognosis. Pro, voor, gnosis, kennis, voorkennis. Christus heeft dus voor de tijden der eeuwen er kwamen, hij heeft voorkennis. En wat is voorkennis? Nou, iets van tevoren weten. En God weet iets van tevoren zeker. Wij weten als mens nooit iets van tevoren. Ja, je mag iets misschien het verwachten dat het zus of zo misschien zou kunnen gaan lopen. Omdat je misschien wat op een of andere manier wat voorkennis. Hè, en dan kan je met voorkennis gaan handelen op een beurs en zo. En dan kan, maar dan ben je strafbaar, want dat mag niet. Dan weet je dat iets live zal gaan en dan kan je daarop investeren en dan kan je misschien winst maken. Ja, maar dan weet je nog niet zeker of het allemaal wel zo zal gaan gebeuren zoals jij denkt. Maar hier is voorkennis iets tevoren zeker weten. En voor ons schepselen is dat iets wat we helemaal niet kennen. Want wij zijn gebonden aan tijd en plaats. We kunnen het haast ons gewoon niet voorstellen. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven. Dat je iets absoluut van tevoren weet hoe het zal gaan en waar het op uitkomt. Want wij zitten gebonden aan tijd. Maar God is tijdloos. Dat wordt uitgedrukt in dat woord van hem als hij verklaart wie hij is. Hij zegt, ik ben de ik ben. Dat is tijdloos. Dat gaat ons bevattingsvermogen gewoon te boven. Dat God het einde kent voor het begin. Want voor ons is de toekomst altijd verborgen, maar voor God niet. Ja, we doen er goed aan dat woord voorkennis te laten zijn wat het woord zelf aangeeft en iets anders, iets absoluut van tevoren weten. De kennis van God maakt het onmogelijk dat hij niet zou weten wie zal prediken. Wie zal leren. Waar die predikers zullen gaan. En wanneer ze zullen gaan. Wie zullen horen en gehoorzaam zijn en op de prediking in zullen gaan. En wie de prediking ongehoorzaam zijn en zullen verwerpen. Wie zonder het woord van het evangelie gehoord hebbende of hebben begrepen komen te overlijden. De opdracht van alle die het evangelie horen en ook verstaan. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Horen en daar ook, dus ook geestelijk verstaan. Ja, wat voor opdracht hebben ze? Ja, om dat woord, dat evangeliewoord, dat getuigenis van God aangaande zijn zoon, om dat te geloven, om daarop in te gaan. En als men zo gelooft, en dat ziet hij ook wie dat zijn vooraf, ja, die geven gehoor aan die roeping hier. Hij roept nu. En dat is niet zien en toch geloven. En hij weet wie dat zijn. En die op die roepingen ingaan, die krijgen die adoptie tot het zoonschap. Er zijn ook mensen die dit niet verstaan, die roeping, waarvoor het moeilijk blijft. Het komt nog niet, het wordt een of niet gepredikt, of het wordt er wel gepredikt, maar ze krijgen een hele kromme prediking te horen. Hoeveel mensen krijgen die om ons heen in kerken, gewoon kerk, christelijke kerken, een kromme prediking te horen? En dan heb ik het nog eens over andere religies, waar er wel iets van het licht van vroeger nog een beetje doorstrijpelt, maar er ook heel veel duisternis en heel veel occultisme erheen is gemengd. Want de diabolos, de dooreenwerper waar we mee te maken hebben, de Gods tegenstander, nou, ja, die probeert heel het getuigenis van God er niet te doen. Ja, als je enige predestinatie hebt, om dat woord maar te noemen, een prachtig mooi woord, wat een vertaling is van het woord voorbestemming. Maar als je enige voorbestemming, enige predestinatie in zou zitten, zoals het Calvinisme op grond van dit soort teksten is gaan leren, dan zou het zo zijn, als je daar dieper over doordenkt, dat als iemand weigert te geloven, als iemand nou weigert te geloven, hij gelooft niet, hij is ongehoorzaam, hij verwerpt het evangelie. Als het nou een predestinatie zou zijn van God, een voorverordinering zou zijn van God, dat God dit van tevoren gewild heeft met die persoon. Stel nou dat dat mogelijk is. Dan zou het eigenlijk onmogelijk zijn om die weigeraar, die ongelovige, daarop te veroordelen. Waarom? Waarom? Nou, dan heeft God dat zelf zo gewild. En dat weigerende schepsel, is hij dan gehoorzaam geweest aan zijn predestinatie? Ja, hij weigerde te geloven. Maar dan is ongeloof dus eigenlijk gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid in de Bijbel is geloof. Ja, dan is ongeloof geen ongeloof meer. En is het onmogelijk om daarom iemand te veroordelen? Kun je dat volgen? Als van tevoren God het gewild zou hebben en mensen doen het precies wat God wil, dan zijn ze toch gehoorzaam? Dat is toch geen ongeloof? Maar is dat een... Ja, dat is een duivelse afschildering van wie God is. Zo is God niet. Dat is zo'n gemeene pijl uit de koker van de Satan. En die treft wel doel in heel veel christelijke kringen en kerken, vooral het Calvinisme. Nee, voor kennis en voor bestemming, voor kennis en predestinatie, zijn twee verschillende dingen. Ook in deze tekst vers 29. Laat hem nog eens lezen. Twee verschillende dingen. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot iets. Tot wat? Ja, tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Ja, Calvijn haalde dit voor elkaar, door elkaar heen. Hij zei gewoon, ja, voorkennis en voorbestemming zijn synoniemen van elkaar. Nee, het zijn geen synoniemen van elkaar. En je moet de volgorde in deze tekst, moet je wel houden. De volgorde is, eerst is daar voorkennis en daarna is daar voorbestemming. Het is niet andersom. Het is eerst voorkennis en dan voorbestemming. En omdat God van tevoren weet hoe het zal aflopen. Hij kent het einde voordat het begonnen is. En hij weet wie op die roeping zullen ingaan. En hij roept allen, velen. Maar hij weet ook dat maar weinigen erop zullen ingaan. En dus maar weinigen daartoe uitverkoren zijn om gelijkvormig tot de gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Maar je leest niet dat hij een bestemming, hij wel een bestemming, een voorbestemming. Hij zegt, wie daarop in zullen gaan, die worden gelijkvormig aan het beeld zijn zoons. Dat is een voorbestemming. Een prachtige voorbestemming. Maar er is in de Bijbel nergens een voorbestemming voor de hel. Zoals Calvinisme leert. Dat is er niet. En het is ook niet gelijk aan elkaar, hè? Want stel nou dat Calvijn gelijk hebt, dat voorkennis en voorbestemming synoniemen van elkaar zijn. Nou, dan is deze tekst, vers 29 staat een nonsens. Want schakel het is gelijk. Maak eens van voorbestemming, maak daar eens voorkennis van. Gaan lezen. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren gekend tot gelijkvormig. Hè? Dat is dubbelop. Nee, we maken van die voorkennis, maken we voorbestemming. Ga je weer lezen. Want die hij tevoren bestemd heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. Ja, dat is onzin. Het is niet gelijk aan elkaar. Voorkennis en voorbestemming zijn twee dingen en je moet ze wel netjes, zoals hier staat, achter elkaar blijven lezen. Anders verliest het helemaal zijn betekenis. We begrijpen dus uit dit gedeelte dat dit een gedeelte is dat God, die niet gebonden is aan tijd en plaats zoals wij, alle dingen weet en kent in het verleden, in het heden en in de toekomst. Hij kent verleden en heden volkomen. En daarom kan hij met zekerheid handelen ten opzichte van ons allen. En hij is tijdloos. En voor hem is alles eigenlijk al gebeurd. De verleden, heden en toekomst hebben voor hem geen geheimen. Hebben geen geheimen. En voor hem is het al gebeurd. Hij heeft het allemaal neergezet in een plan. In een voornemen. En er is een prachtig lied in Jan de Heer. En wat drukt het prachtig uit. Wat doet de Heer? Nou, hij voert het allemaal uit naar zijn volmaakt bestek. En dan zou je zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Dat doen wij zelfs ook. Zit er een architect in ons midden? Misschien wel. Die van zijn beroep architect is. Nou, wat doet een architect? Die pakt de bouwmaterialen. Die zijn er nog ineens. Moet nog gehaald worden, moet gefabriceerd worden in fabrieken en noem maar op. Maar hij pakt een tekening, zijn volmaakt bestek. En hij zet ze allemaal in. Hij zet ze allemaal neer. En hij plant hout hiervoor en stenen daarvoor. En hij bouwt iets prachtigs op papier. Hij denkt het helemaal uit. Hij neemt zich dat voor. Hij kan zich ook dat gebouw wat gebouwd moet worden zich helemaal voorstellen. Voor hem is het af. Hij drukt zijn zegel erop en is klaar. Die architect is klaar. En je hoeft nooit een architect te vragen, joh, dat gaat niet gebeuren. Hij zegt, wacht maar af. Komt allemaal goed, precies zoals naar mijn volmaakt bestek gaat er gebouwd worden. Dat is af. En ik weet van tevoren hoe het zal zijn. Maar God is nog veel groter dan eigenlijk een menselijk architect. Want wat doet God? Ja, God weet van tevoren de architect niet. Als je naar die architect gaat, naar zo'n architect gaat, die zegt, nou, ik neem een balk mee. Zeg, joh, je gaat die houten balken verwerken straks. Hè? Ik heb een houten balk bij me. Wordt die balk nou ingezet op een mooie plek? Zegt hij, dat weet ik niet. Nee, zegt hij, dat weet ik niet. Die balk wordt wel ergens gebruikt, precies waar, weet ik niet. Hij komt in dat gebouw, maar hij zegt, het kan best wel goed wezen dat die balk in tweeën wordt gezaagd. En dat dit gedeelte van die balk in de afvalcontainer terechtkomt. Maar ik weet het niet van tevoren. Maar God weet dat wel. Dat is verschil. God weet precies van al die bouwmaterialen, al die mensen, al zijn schepselen zijn, wat afval zal zijn, wat in de afvalcontainer wordt gedumpt, wat afgevoerd wordt, wat niet gebruikt kan worden. Ook al worden alle en vele geroepen, maar zijn maar weinigen uitverkoren. Dat weet hij. Dat weet God vooraf. Zo volmaakt is God. En hij kent het eindresultaat al voor het begin. Als je hier gaat kijken, zijn degenen die hier dan, waar het hier over gaat, dat is die gemeente van rechtvaardigen. Ja, die zijn voorgekend door God en ook voorbestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Dat woord voorbestemmen, dat is het woord pro-orizo. Pro-orizo. Dus u zeggen, ja, orizo, dat is toch wel een moeilijke kreet. Die kennen wij in het Nederlands niet. Nou, weet ik niet. Zet er is voor orizo, moet je een H zetten. Of voor het woord pro-horizon. Wat moet je daarvoor zetten? Nou, ik zeg het bijna al. He, horizon. Horizon. De mens heeft te maken dat wij niet over de horizon kunnen kijken. God kan wel over de horizon kijken. Dat is het kenmerk van God. God kijkt over de horizon heen en hij bestemt, hij bepaalt van tevoren. Hij wijst het aan. Dat is zien. God ziet over de horizon. En dat is een getuigenis van de schrift. Het gaat allemaal naar zijn voornemen. Hij is niet gebonden aan tijd en plaats. En dat is zo wonderlijk. Wij zitten dus eigenlijk midden in een bouwfase. Wij weten niet hoe het precies allemaal zal gaan en zal aflopen. Hoewel we wel hier een Bijbel hebben, waarin hij toch een heel groot gedeelte van zijn voornemen, van zijn plan, naar zijn volmaakt bestek in heeft geschreven. En waar we onszelf ook tegenkomen, bijvoorbeeld in Efeze, en denken, hé, dat gaat over ons. Zo worden wij straks gebruikt in Gods bouwwerk. En ik begrijp wel, toen mijn eigen huis werd gebouwd, een tijdje geleden, en ik woon er nu net. En sommigen zijn ook op visite geweest. En ik weet nog wel dat mensen me kwamen opzoeken afgelopen jaar. Nou, dan gingen we soms wel eens even naar de bouwplaats kijken. Nou, in het begin moet ik u eerlijk zeggen, toen die bouw in begin was, toen zag je eigenlijk helemaal niks. En ja, nou ben ik helemaal geen architect. En ik ben geen iemand die een bouwvakarbeider is, dat ben ik niet. Maar ik weet wel dat ik tijdens de bouw wel eens gedacht heb, en misschien ook wel eens, dat u dat ook wel eens gedacht hebt, als uw huis werd gebouwd, dat u dacht van, ik weet niet wat dat worden moet. Het ziet er niet uit. Ik weet niet of dat allemaal wel goed komt. Nou, dat wist ik ook niet. Of dat je gaat zeggen, nou, ik zie er nog niet veel van. Hij zegt, het is van Gods werk ook. Gods werk wat nu plaatsvindt. We zitten in die bouwfase. Misschien zeggen we allemaal wel, wat moet daar nou van terechtkomen, zeg. Maar hij ziet over de horizon. En hij zegt als het ware tegen ons in Gods woord, maak je nou niet zo druk. Het is mijn werk. Komt allemaal goed. Ik volvoer mijn werk naar mijn volmaakt bestek. En het is allemaal al in kannen en kruiken. Want er is een voornemen, een prothesis. En ik kan me helemaal voorstellen en zien ook hoe het zal zijn. Want ik heb voorkennis. Proginosco. Ik weet van tevoren hoe het afloopt, het einde. En er is voorbestemming. Pro horizo. Ik kan van tevoren over de horizon kijken en ik kan bepalen waar de materialen, de mensen en de wezens allemaal worden neergezet en worden gebruikt en tot een fantastisch geheel zullen zijn in de nieuwe schepping. Ja, wat dat betreft hier van tevoren bestemmen tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Buiten dat voor steeds in het verleden heeft plaatsgehad, hè, in het verleden, dat voornemen, die voorkennis, die voorbestemming, komen nu opeens in het heden. Want het is, waartoe heeft hij van tevoren bepaald wat er met die gemeente van rechtvaardigen zou gebeuren? Nou, ze zijn voorbestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Dat is nogal wat. Gelijkvormigheid. Als je daar in de grondtekst gaat kijken van het woord gelijkvormigheid, dan heeft het eigenlijk twee betekenissen. Het heeft te maken uiterlijk en te maken met innerlijk. Gelijkvormig worden uiterlijk aan het beeld zijn zoons, maar het wil ook zeggen in de heden dagen al gelijkvormig worden innerlijk aan het beeld zijn zoons. Dus deze tekst, voorbestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, is iets wat deels plaatsvindt al in het heden, namelijk innerlijk. De geest van het zoonschap ontvangen en dat leren kennen, dat je aangenomen bent tot zoon en dat je roept Abba Vader en dat je in die bijzondere relatie tot de Vader komt te staan, dat je erfgenaam van God bent en mede-erfgenaam van Christus en wat het allemaal inhoudt, hebben we afgelopen keer met elkaar onderzocht. Dat is innerlijk, dat vindt tegenwoordig plaats, maar er is ook nog iets, dat is uiterlijk. Tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Dat is toekomst. Dat is onze toekomstige roeping, ook voor ons. Namelijk de realisering van het zoonschap. De realisering van het aangenomen worden tot zonen. De adoptie. De realisatie van die adoptie. En wat is de realisatie van die adoptie? Ja, dat staat hier in Romeinen 8 hier. In vers 23, die hoop. In de verwachting van het zoonschap. En wat is dat dan? De verlossing van ons lichaam. Dat is lichamelijk, dat is uiterlijk. Het is gelijkvormig. Dat ze voorbestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, vindt plaats in het heden, innerlijk. Dat je ontvangt de geest van het zoonschap. Vers 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is innerlijk. Dat is je geloofsleven. Die steeds meer volwassen wordt. Waardoor je steeds meer de Vader leert kennen, zijn plannen leert kennen, zijn voornemen leert kennen. Maar aan de andere kant heeft het ook te maken, die voorbestemming tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, iets wat in de toekomst gaat plaatsvinden, de verlossing van ons lichaam. Ook voor ons hoor. Dat we deel hebben aan de uitopstanding uit de doden. En Filippenzen 3, dat we een lichaam zullen ontvangen gelijk aan het zijne. We zullen dus een volkomen gelijkvormigheid kennen met de verheerlijkte Heer, met het beeld zijn zoons. Zo'n gestalte komt ook in ons tot uitdrukking, ook in de toekomst. We zijn één met Christus en die zonen straks, ieder in zijn eigen erfdeel, is één met zijn Heer, is één met Christus. En treedt er ook volledig op in de kracht van hem, in een heel nieuw verheerlijk lichaam. Het doel dus van de voorbestemming, van de predestinatie, is de realisering van de adoptie. Zowel uiterlijk als innerlijk. Die voorbestemming komt in deze teksten twee keer voor, in vers 29 en in vers 30. Lees maar vers 29, dat hebben we al gedaan, maar laten we het nog maar lezen. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. Tot wat? Tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. En vers 30, daar krijg je die voorbestemming nog een keer terug. En die hij tevoren bestemd heeft, vers 30, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Je ziet hier dat die voorbestemming in vers 30 in feite hier drie treden omhoog gaat. De treden van dat je leert kennen, dat je behoort tot de geroepenen. Je leert je roeping kennen. In de tweede plaats leer je je rechtvaardiging kennen. Dat je gerechtvaardigd bent. En in de derde plaats leer je je verheerlijking kennen. Dat je gelijkvormig zal worden aan het beeld zijn zoons. En dat is nog toekomst. Dus in deze tekst zit een deel in het verleden. Maar staat steeds voor. Dan krijg je het heden. Gelijkvormig worden aan het beeld zijn zoons. Nu innerlijk. Leren kennen je roeping. Leren kennen dat je gerechtvaardigd bent. Dat je geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Rekenen als. Geloof rekenen als gerechtigheid. Dus dan ben je gerechtvaardigd. Dan mag je omarmen. Dan mag je het heden leren kennen. En als laatste iets wat in de toekomst gaat plaatsvinden. Namelijk dat je ook verheerlijk zou worden. En dat je het beeld gelijkvormig zou worden aan het beeld zijn zoons. Ook uiterlijk. De realisering van de adoptie. Nou, die verheerlijking, die toekomst, gaat dus via het ingaan in ons leven op de roeping, door middel van geloof. En dat het geloof van ons gerekend zal worden tot gerechtigheid en dat je dus gerechtvaardigd bent. Het zal wat wezen hoor, dat je gelijkvormig bent aan het beeld zijn zoons, ook straks. Dan staat er achterop dat hij, dat is Christus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. We worden mede-erfgenaam van Christus. In die positie worden we gesteld. Worden eigenlijk samen met Christus zijn wij ook, en dat zijn al die drie geadopteerde zonen, staan we in dezelfde positie en handelen we uit dezelfde positie. Als Heer, als we hebben leiding straks in hemel, in de bovenhemel, in de hemelen en op aarde. Dat kunnen we ons niet voorstellen, maar zo is het wel. En dat is al reeds geopenbaard in de schrift. Niet in al de finesses, maar toch wel. Informatie hebben we daar meer van ontvangen dan we denken. Ja, dat laatste stukje, die verheerlijking van vers 30, De laatste trede, dat is toekomstig. Heeft die niet eigenlijk voor God al plaats gehad? Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Want God kent het einde voor het begin. Voor in het begin kende hij al het einde. Hij is tijdloos. En wat is zo mooi van Gods woord? Dit is Gods woord. Al deze vier punten van vers 30 worden ons gepresenteerd in het Grieks vanuit het oogpunt dat het al is geschied. Want alle vier de punten hier zijn gezet in de voltooide verleden tijd. In een bijzondere verleden tijd, die wij niet kennen in het Nederlands, maar in de Griekse aoristes. En wat is dat, de aoristes? Dat is een bijzondere verleden tijd. Dat is eigenlijk iets wat aangeduid wordt, wat eigenlijk in het verleden heeft plaatsgehad en al zich voltrokken heeft, een gebeurtenis, waarvan de gevolgen nog in het heden en in de toekomst merkbaar zullen zijn. De gevolgen strekken zich uit voor ons naar het heden en zelfs naar de toekomst. Maar het is eigenlijk voltooid, voltooide tijd. Het is voor God allemaal al geschied. Voor God is het al gebeurd. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar hij kan zich dat wel voorstellen. Het is zijn voornemen, naar zijn volmaakt bestek. En voor God is het al gebeurd, want hij overziet de toekomst. Hij overziet de horizon. Pas op dat je, als je dit zo leest, dat je jezelf daar zo in gaat herkennen, in deze groep, de gemeente van rechtvaardigen. En dat je denkt, ja, er is maar één zoon. Nee, er is niet één zoon. Er zijn meerdere roepingen, meerdere zoon. Die ook allemaal bestemd zijn ten aanzien van een positie van heerlijkheid. En dan moet je, dat vraagt studie, op die verschillende adopties, die adoptieregelingen, dat geroepen worden tot het zoonschap, dat je dat dus onderscheidt. Hier in Romeinen 8, de gemeente van rechtvaardigen. In Romeinen 9... waar we vanmorgen al iets van hebben gelezen. De gemeente van Israël. In vers 4. Van Romeinen 9. Zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. En dan mag je ook over ons lezen. In Efeze 1. En dan gaat het niet over de gemeente van rechtvaardigen. Of de gemeente van Israël. Dan gaat het over ons in Efeze 1. Vers 5. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd. Daar heb je weer een voorbestemming. Een bepaling. Naar zijn volmaakt bestek. Iets, een plek geven. Als zonen van hem te worden aangenomen. Letterlijk te worden geadopteerd. Door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Ook in vers 11 van Efeze 1. In wie wij ook het erfde ontvangen hebben. Waartoe wij tevoren bestemd waren. Krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Dan heb je het. Ook weer die voorbestemming. Naar zijn voornemen. Dan kan je helemaal ingaan in deze teksten wat er allemaal geschreven wordt over het ene lichaam van Christus. Nou, over die voorbestemming van ons kan je dan heel uitgebreid lezen. En als je dan gaat bijvoorbeeld naar Efeze 2 vers 5. Dan staat daar. Hoewel wij dood waren door de overtredingen, wat is er met ons geschied? We zijn medelevend gemaakt met Christus. Nou, daar spreekt Romeinen ook over, ja. Dat is hun ook overkomen. Door genade zijt gij behouden. Dat is ons overkomen en ook hun overkomen. En heeft ons mede opgewekt. Dat is hun overkomen en dat is ook ons overkomen. Maar dan krijg je wat bij hen nimmer geschreven staat, maar wel van het lichaam van Christus wordt gezegd, vers 6, en heeft ons mede opgewekt, maar wat nog meer, en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, letterlijk in het bovenhemelse, in Christus Jezus. Waarom? Om in de komende eeuwen, of in de toekomende aionen, de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Waar? Ja, in het bovenhemelse. In die bovenhemelse gewesten. Zo zie je dat deze tekst dus nog verder gaat dan Romeinen en laat zien dat wij mede ook waar we gezet zijn. Ja, daar is de gemeente van de rechtvaardigen niet gezet. Die zijn straks gezet, die hebben kennis aan een hemelse roeping, niet aan een bovenhemelse. Wij worden gezet in het bovenhemelse, zijn in het hemelse. Om te oordelen over die engelenwereld onder andere. Net zoals Israël wordt gezet en een aardsroeping heeft, gezet wordt op de aarde. En moet oordelen over de volkeren. En die moet leiden. De volkeren in gemeenschap met Christus. En Christus heerst. En wij ook hebben een opdracht. Je kunt je wel voorstellen dat als je teruggaat naar Romeinen 8. En dat je dan die treden zo ziet. Die al reeds zijn in Gods ogen al lang zijn geschied. Want hij kent het einde voor het begin. Vers 30. Die hij tevoren bestemd heeft. Deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook al verheerlijkt. En dan kan je je voorstellen dat Paulus dan een geweldige conclusie bereikt hier. Hij is al begonnen in Romeinen 5. Hè? In Romeinen 5 is het al begonnen. Wij dan gerechtvaardigd. Gaan we terug naar Romeinen 5. Romeinen 5. Want het is één lange adem, hè. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En dan komt hij uiteindelijk weer op de heerlijkheid Gods terug, hè. Maar ja, je kan je voorstellen dat daar wat mitsen en maren zijn. Dat er allerlei vragen worden gesteld. Dat er allerlei problemen zijn. Waarom? Romeinen 5 vers 12. Omdat de zonde, de wereld, is binnengekomen en door de zonde de dood. En zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. En dan zitten we midden in deze zondige wereld. Die vergankelijk is. Die zucht. Dat is het probleem. En heel dat probleem wordt besproken hier, Romeinen 5, 6, 7 en 8. In al zijn gradatie, in alle vragen die er maar over worden gesteld vanuit de Joodse kant, vanuit de heidense geloofskant. Die worden allemaal behandeld, 4 vragen, hè, Romeinen 6 en 7. Maar uiteindelijk heeft hij ze allemaal beantwoord. En uiteindelijk kan hij laten zien hoe het uitpakt, dat God het begin weet, dat God het eind weet voor het begin. En dat God weet hoe het eindigt, namelijk bij die verheerlijking. En dat we die toegang hebben tot de heerlijkheid Gods. En dat we niet meer hoeven te twijfelen. Dat God zijn plan in duigen valt. Dat we niet meer hoeven te twijfelen dat wij in die verheerlijking zijn opgenomen. En dat we die toegang hebben verkregen en die toegang ook zullen krijgen. Ook in de toekomst. Ondanks dat wij nog hier in het heden zitten. En dan zegt hij in vers 31 als conclusie. Daar gaat hij naar zijn conclusie toe. Naar zijn triomf toe. Van Romeinen 5, 6, 7, 8. Eén grote zin eigenlijk. Die sluit hij af dan met vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Nou, wat zullen we ervan zeggen dan? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En daar komt hij bij een kern. Hè? Als het ware, alsof hij roept, Paulus. Hij roept de hemel aan. Hij roept de aarde aan. Of er iemand is in het hele gedeelte. Of er iemand is die een beschuldiging kan uiten tegen de uitverkorene Gods. Of er iemand is die ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods. Of het überhaupt mogelijk is. Dat Gods plan, Gods voornemen, als het ware wordt getorpedeerd. En dat we moeten twijfelen of God het wel kan afbouwen. Dat geweldige plan wat hij zich heeft voorgenomen. Voor de tijden der eeuwen. Dan laten we die triomf maar lezen. Vanaf vers 31 tot eind. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog machten, nog heden nog toekomst, nog krachten, nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Let op, moeders en zusters, dat hier vier vragen zijn. Over vieren, alles gaat hier in vieren. Dit gedeelte ook weer vier vragen. Laten we die vragen eens lezen. Dat is de eerste vraag. Die staat in vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal tegen ons zijn? Dat is een vraag. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De volgende vraag, die staat in vers 33. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Is er in de hemel, is er op de aarde, is er nog een idioot die dat durft te doen? Om het zo maar eens te zeggen. Ja, die idioot is er. Die door heilig in zichzelf gelooft. En die de uitverkorenen Gods beschuldigt. Maar Paulus zegt, is er nog zo iemand? Dat is de tweede vraag. De derde vraag, vers 34. Wie zal veroordelen? Wie zal veroordelen? En de laatste vraag, dat is vraag 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wie en nog eens wie? Nou, we kennen het antwoord wel, wie dat is, wie dat probeert te doen. Maar die staat machteloos voor. Dat laat hier Paulus zien, die staat machteloos. Hij gelooft het zelf niet, maar hij is het wel. Hij zal alles proberen te doen, wat hij bij Job probeerde, zal hij bij ons proberen te doen, echt. Maar het gaat hem niet lukken. De eerste vraag maar. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het antwoord is, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Een beetje moeilijk in deze tekst is het woordje gespaard. Dat is beter niet zo kunnen vertalen. Je kan beter vertalen het woordje onthouden. God heeft zijn zoon ons niet onthouden. Hij heeft zijn zoon voor ons overgegeven. Die heeft voor ons geleden aan Golgotha's kruis. Die heeft zijn bloed gegeven. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon ons niet onthouden heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem, met Christus, ook niet, en er staan niet alle dingen, dat is een verkeerde vertaling. En dan ga je denken, nou God gaat ons van alles maar schenken. Nee, daar staat niet panta, daar staat tapanta. En tapanta moet je dan wel vertalen. Dat betekent al deze dingen. Welke dingen? Zal hij ons met hem ook niet al deze dingen schenken? Welke dingen zijn dat? Nou, dat is vers 30, hè? Dat we voorbestemd zijn, dat we geroepen zijn, dat we rechtvaardig zijn en dat we zullen worden verheerlijkt. Want in Gods oog al allemaal is het geschied. Omdat hij tijdloos is. Maar het zijn die vier dingen. De voorbestemming, de roeping, de rechtvaardiging en de verheerlijking. Dat zijn die dingen. Zou hij ons met hem dan niet al die dingen schenken? Natuurlijk. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Dan tweede vraag in vers 33. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Was het antwoord. God is het die rechtvaardigt. Ja, God rechtvaardigt. En hoe rechtvaardig God ook, nou wat Satan ook probeert om ons te beschuldigen. Wat zegt God? Ik reken geloof als gerechtigheid. Vind ik geloof in het hart van de mens. Ik reken me tot gerechtigheid. En als gerechtvaardigde verlaat je de rechtbank. En je kan beschuldigd worden tot en met, maar Satan staat machteloos. Vers 34. De derde vraag. Wie zal veroordelen? Wie zal veroordelen? Hebben wij nog een oordeel te wachten? Nee. Wie heeft het oordeel voor ons gedragen? Ja, de Heer Jezus Christus. Dat is ook het antwoord. Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. We hebben een geweldige pleiter in die rechtbank, die het voor ons opneemt. Die dat oordeel heeft gedragen, het oordeel heeft weggenomen, die zijn bloed heeft gegeven. Voor onze zonden. En wat meer is, hij is niet alleen de gestorvene, hij is ook de opgewekte. Die onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En we zijn met hem één. En hij pleit voor ons. Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? Wie zal veroordelen? Het is onmogelijk dat er iemand is die dat kan doen. En dan de laatste vraag, vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Kan misschien dan verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard, kan dat ons scheiden van de liefde van Christus? Nee. Nee. Al die zeven punten die hier worden opgesomd, ja, die worden keer op keer in het leven van vele gelovigen, zowel in het Oud als Nieuw Testament, en ook in onze dagen gebruikt. Maar broeders en zusters, nee, niets kan ons scheiden. Je kan van een Job, je kan hem alles aandoen, wat je mens kan aandoen. Je kan hem alles ontnemen, behalve dan zijn leven, nog net niet. Maar hij zal God niet verloochenen, en zijn geloof is een losser. Dat is een getuigenis van Job wat hij hield. Ik weet, mijn verlosser leeft. Zegt hij toch ook? Al ontnemen ze ons alles. Wij zullen altijd zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. En ik mijn eigen ogen zullen hem aanschouwen. En dat zullen we meemaken. Wij zullen worden verheerlijkt. Niet omdat wij zo bijzonder zijn, maar omdat zijn genade zo groot is. En zijn liefde zo groot is. En we zullen nimmer kunnen worden gescheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Ja, het is wel zo, vers 35. Hoe zit ons leven? En in Paulus' leven? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Stel je niks anders dan van voren, ook in onze dagen. Als werkelijk de Satan het voorneemt om jou of mij te ziften als de tarwe, dan heb je wat te vrezen. Dan heb je bijna alles te vrezen, alles je ontnomen worden. Wat je eigenlijk niet bedenken kan. Als Satan voor de troon van God weer gaat staan en gaat zeggen, ja, maar die van zuiden komt, die gelooft in nu, omdat hij het zo goed heeft op aarde. Maar ontneem hem dat nou eens allemaal. Ja, dat kunnen ze wel proberen bij u en met mij. We kunnen alles meemaken, net als Job. Maar de Heilige Geest, die zal ons steunen. Hij kent de bedoeling des Geestes. Hij weet wat in ons hart is. Hij kent dat geloof. En dan zal dat geloof vele deuken oplopen. We blijven zeggen, net als Job. Ik weet, mijn verlosser leeft. En mijn eigen ogen zullen hem aanschouwen. En mijn nieren smachten naar verlangen. Met rijkhalsend verlangen. Kijk ik daarnaar. Dat is mijn hoop. En de Heilige Geest en de Heer Jezus Christus zullen beide voor ons pleiten en ons beide ondersteunen. Daarom zegt Paulus zo, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Hij overwint. Maar we zijn meer dan overwinnaars, waarom? Nou, door hem die ons heeft lief gehad. Hij verlaat ons niet. Daar komt het door, dat wij meer dan overwinnaars zijn. Waardoor wij de moed niet opgeven. En dan gaat Paulus nog een stapje verder naar het onbekende voor ons. Want ja, hoe kunnen we nou van tevoren zo zeker zeggen dat wat Job overkomt, als het ons zou overkomen, wij toch in het geloof zullen blijven staan. Dat nimmer zullen verloochenen. Onze hoop op de Heer Jezus Christus. Ons zeker weten van de liefde Gods die is in de Jezus Christus, dat hij ons altijd zal blijven redden. En dat we altijd tot de verlosten zullen worden blijven gerekend. Hoe kan dat? Nou, zelfs als je het onbekende erbij haalt. Zegt Paulus, want ik ben verzekerd, vers 38, dat nog dood, nog leven. Dat is het onbekende voor ons. De dood en het leven. Maar ook ons sterven, wat we mee zullen maken. Dat is onzichtbaar. Dat kennen we niet van nabij. We zien het wel van nabij, maar Persoonlijk kennen we het niet. Weet niet wat dan gaat geschieden. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog meer iets onbekends, onzichtbaar, ja, nog engelen, nog machten. Dan zou de hele engelenwereld, een heel groot gedeelte heeft Satans zijde gekozen hoor, en vele machten. Satan met zijn trawanten, om het zo maar te zeggen. Ja, die geestelijke boosheden hè, in de hemelse gewesten, die staan ons tegen, die bestrijden ons. En we zijn verwikkeld in de geestelijke strijd, waar we de tegenstanders geen eens met bloot oog kunnen zien. Maar hij is verzekerd dat nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, wat in het heden geschiet, wat misschien morgen gaat gebeuren, wat we nog ineens weten. Dat weten we niet, maar God overziet ons heel ons leven. Voor hem is er geen horizon. Hij ziet over de horizon. Nog heden, nog toekomst, ja, nog krachten. En dan krijg je eigenlijk hier dan nog krachten, nog hoogte, nog diepte. Ja, eigenlijk staat er nog krachten die hoog mogen zijn of die heel laag zullen zijn. Hoge krachten, lage krachten, menselijke krachten, wat voor wezens het ook zijn op aarde of in geestelijke zin, geestelijke wezens. Nee, nog enig ander schepsel. Totdat Satan aan toe zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Over zijn wel, vat dit allemaal niet verkeerd op, hè, wat hij hier zegt. Wij zijn wel gescheiden van Christus. Wij zijn allemaal gescheiden van Christus. Want hij zit te rechterhand Gods. En wij zijn hier, toch? Ja, wij zijn hier. Hij zit te rechterhand Gods. Maar we zullen niet meer gescheiden worden van de liefde Gods, staat er. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Zo begon hij ook in vers 35. Hè? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Er staat daar niet, wie zal ons scheiden van Christus? Wij zijn gescheiden van Christus, fysiek. Het is niet zo dat we Christus persoonlijk kunnen zien of kunnen ontmoeten. Nee, zo is het niet. We kunnen hem wel geestelijk ontmoeten, maar we kunnen hem niet zichtbaar ontmoeten. Er is niet zichtbaars aan. Het is allemaal door geloof en niet door aanschouwen. Maar we zullen niet gescheiden worden van de liefde Gods. En dat is een geweldige uitroep. Door niets en door niemand. En ja, dat is eigenlijk een geweldige verzekering. Want ik ben er zeker van, zegt hij. Wat een geweldige zekerheid is het, moeders en zusters, dat onze staat en toestand bij God vast en zeker is. Wat een genade, hè, dat wij behoren bij de Heiland. Dat hij ons lief heeft. En dat we altijd in zijn liefde armen zullen verkeren. En dat we mogen weten dat we verlost zijn en blijven. Dat we rijk zijn geworden aan zulk een enorme verlossing. En dat er nimmer zal zijn een veroordeling. Dat er nimmer zal zijn een scheiding. Dat we veilig zijn hier en nu. Dat we veilig en zeker zijn voor altijd. Amen.